Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Het is vandaag startzondag. De zondag waarop we markeren dat allerlei activiteiten in de kerk weer gaan beginnen. Het accent in deze dienst is ontmoeten en verbinden. Nogmaals van harte welkom wie u ook bent en waar u ook bent. Vandaag is er voor het eerst sinds bijna een half jaar weer kinderbijbelgroep en tienerbijbelgroep. Daarom zij ook in het bijzonder welkom in dit gebouw. In deze dienst willen we zichtbaar maken en ook ervaren dat kerk zijn niet gebonden is aan deze plaats, aan dit gebouw. We zijn kerk op elke plek waar we in de naam van de Heer als broeders en zusters samenkomen. U zult ook merken dat er verschillende plekken zijn waar je als gemeente kunt samenkomen. Deze dienst zal worden geleid door dominee Daniel Timmerman en dominee Tinko Blanke. En de laatste is niet hier. Het zal namelijk vandaag een beetje anders gaan dan anders. Als kerkenraad zeggen we, laat u vandaag een beetje verrassen. Mijn naam is Marten de Jong, vanmorgen ben ik ouderling van dienst en namens de kerkenraad wens ik iedereen een bijzonder gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. We zijn in de huiskamer van Hilly Houwing. En Hilly, mag jou aan het begin van deze dienst een paar vragen stellen? Want jullie zijn dames op leeftijd, maar dat betekent dat jullie geen trendsetters zijn. Want ik begreep dat jullie al als een van de eerste ervoor kozen om samen in een groepje naar de kerkdienst te gaan kijken. Mag ik vragen, waarom zijn jullie dat gaan doen?
Omdat we dachten dat we ons dan meer bij de gemeente betrokken zouden voelen. Plus dat hier doorgeschakeld kon worden naar een groot scherm. Dat je dan niet op zo'n kleine tablet of een laptop of zo hoeft te zitten kijken. Mm-hmm. Dus dan is het beeld toch prettiger.
En hoe hebben jullie het ervaren de afgelopen weken, maanden, vanaf mei om zo samen de dienst te mogen bekijken?
Geweldig.
Wat brengt het jullie?
Ja, een hoop vriendschap. Mm-hmm. En toch ook echt, ja, samenvoelen met de gemeente.
Ja, het is heel anders dan kerk in de grote kerkzaal.
Absoluut.
Wat is nou het verschil en hoe je dan de dienst beleeft, als ik vragen mag?
Ja, we hebben begrepen, ja, we zijn ook wel één keer naar de kerk geweest, maar het niet mogen zingen in de kerk en de afstand, dan voel je je hier toch meer één. En doordat je weet dat de kerk ook tegelijkertijd alles gebeurt wat wij zien, mm-hmm, dan heb je toch een fijn gevoel.
Ja.
Tenminste, voor mij, maar ik denk voor de andere dames ook zeker.
Ik zie ze meeknikken.
Ja.
Ja, heel anders dus dan in het kerkgebouw, maar eigenlijk zeg je ook iets van die warmte en de ontmoeting die we eigenlijk voor coronatijd hadden, die zie je iets meer hier in de huiskamer terug dan in zo'n kerkgebouw waar je toch met die afstand zit en het niet mogen zingen.
Ja, absoluut. En hier kunnen we ook meezingen, als we de liederen kennen tenminste. Want dat gebeurt ook nog wel eens.
Ja.
Maar wat we echt goed kennen, zingen we uit Hogendorf mee.
Nou, wat mooi.
Ja.
Zo, en jullie hebben ook samen avondmaal gevierd, hier al
ja,
twee keer.
Al twee keer.
Dat is ook heel anders, hè, dan we gewend zijn.
Ja, dat is heel anders, maar ja, we vonden het alle drie fijn, hè?
Mm.
Ja. Ja. En meestal is Dickie Stolde hier ook nog bij, maar die kon er vandaag niet zijn. Dus we zijn, meestal zijn we dan met z'n vijf.
Oh, ja.
Dus dat is wel ja. heel fijn.
En wat missen jullie nou het meest aan niet kerk in de kerkzaal kunnen beleven?
De gesprekjes na de dienst, tijdens de koffie. Want dan heb je toch meer contact met mensen die je verder weinig ziet.
Mm-hmm.
En ja, dat mis je echt.
Ja, nou, dat kan ik me helemaal voorstellen.
Ja.
En je laatste vraag? Nou, mag vragen, wat is nou voor ons als gemeente het belangrijkste in deze tijd waarin we proberen om toch zo goed mogelijk kerk te zijn in een aparte tijd? Wat komt er dan bij jou als eerste naar boven als wat belangrijk is?
Dat we toch dankbaar mogen zijn dat de techniek zover is dat we met z'n allen toch dezelfde dienst kunnen beleven.
Nou, ik denk dat iedereen zich daar helemaal bij kan aansluiten.
Ja, want we hebben best wel eens gemopperd van, ja, wat er op die televisie is, dat is ook allemaal niks. Maar als de techniek dan zover is dat dit nu wel kan, ja, dan is die techniek wel weer een zegen.
Ja, zelfs dat we dit live interview hebben kunnen houden.
Ja.
Nou, dankjewel daarvoor. Ja, nogmaals welkom in de kerk. Waar dat dan ook is. He, kleine groepjes komen samen om achter de tv de kerkdienst mee te beleven. En zo is er eigenlijk een stukje kerkzaal overal verspreid in Eindhoven en omgeving. Andere mensen kijken in hun gezin of als stel naar de dienst en vormen zo ook een deel van de kerk. We mogen zelfs weten dat als je misschien in je eentje achter een laptop zit, dat je toch niet alleen bent. Omdat we allemaal digitaal verbonden zijn als broers en zussen. Kinderen van één hemelse vader. En zo samen op al die verschillende plekken kerk zijn. Of het nou in het kerkgebouw is of hier, de kerk is overal. Want God is bij ons. En omdat die God, de Heer van de kerk, bij ons is, mogen we ook op deze wat andere startzondag dan anders samen opstaan om woorden van vertrouwen en genade te mogen ontvangen. We spreken samen uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Blijf staan voor het eerste lied dat we nu gaan horen door de band. En dat lied zegt, u maakt ons één. Zoals we net gezien hebben, of we nu in een huiskamer zitten, alleen of met meerdere mensen, of hier in de kerk. U maakt ons één, u brengt ons samen. En dat gaan we nu beleven met het volgende lied. Laten we gaan bidden. Wat bent u indrukwekkend groot, Vader in de hemel. Groot in uw macht. Groot in hoe u van ons houdt. Groot in uw trouw. Aan het begin van deze dienst willen we dat ook echt tegen u zeggen. We zijn onder de indruk over wie u bent. We zijn zo blij dat u onze God bent, onze Vader, onze Redder door Jezus. We prijzen u, Heer. Dank u wel dat u ons samenbrengt. En we bidden ook met het lied dat we net zongen, maak ons één. Heer, er zijn allerlei krachten, machten die ons uiteen willen drijven, middelpuntvliedende krachten. Zeker in deze rare tijd van corona. Maar uw kracht, uw geest is sterker. En we belijden dat we uw kracht verwachten. Breng ons samen bij het middelpunt. Bij Jezus Christus. Heer, want hij is onze eenheid. Ook al zitten we op misschien wel 100 verschillende plekken vanochtend. In Jezus zijn we één. En wilt u geven, Heer, dat we vandaag dichter bij hem mogen zijn. Door uw woorden, door de liederen, door het bidden samen, het luisteren naar muziek. En ook door de ontmoeting na de dienst op het grasveld voor de kerk. We danken u voor het prachtige weer dat u geeft. Maak ons één door al die kleine dingen, alstublieft. We danken u voor de techniek. De techniek die ons al maandenlang intensief begeleidt om gemeente te zijn en ook nu... In deze bijzondere dienst, dat het mogelijk is, Heer, om ook zichtbaar te maken dat we op meerdere plaatsen tegelijk kerk zijn. Dank u voor onze technici en dat alles werkt tot dusver. En we stellen ons vertrouwen ook op u, Heer. Heer, en als we zo bidden op deze prachtige zondagochtend, willen we ook bidden, Heer, voor deze wereld. Waar zoveel mensen moeten lijden. Door ziekte, door geweld, door honger, door onrecht. We bidden voor zoveel geloofsgenoten die nooit in vrijheid naar de kerk kunnen of nooit in vrijheid een dienst kunnen opzoeken op internet. Omdat de politie meekijkt of bij de deur staat. Heer, en als we dat bedenken, dan roepen we tot u. Heer, in uw liefde, kom ons te hulp. We bidden en danken u voor onze kinderen en tieners. Heer, wat fijn dat er zoveel van hen in de kerk zijn. En dank u wel dat er ook thuis nog zoveel prachtige kinderen en tieners zijn die bij onze gemeente horen. Wilt u hen zegenen? Wilt u er ook bij zijn, Heer, als straks de kinderbijbelgroep en de tienergroep weer start op hun eigen plek in dit gebouw? Zegen hen alstublieft. Ja, wilt u ons alle zegenen? Dat vragen we u met vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik wil de kinderen even vragen om naar voren te komen. En dan mogen jullie, even niet zoals anders gaan zitten op de trap, maar ga maar eventjes voor het trappetje staan, dan kan ik wat laten zien aan jullie. Nou jongens en meiden, ik vind het wel echt heel leuk om jullie weer te zien. Het is echt heel lang geleden dat we zo met elkaar in de kerk waren. En sommigen zijn hier voor, nou niet voor de eerste keer, maar ze zijn er normaal niet zo vaak bij. En sommigen van jullie die zijn er wel altijd bij, maar het afgelopen half jaar hadden we eigenlijk geen kerk hier zo, niet op de normale manier. En misschien hebben jullie wel eens meegekeken. Als er dan een dienst was op de televisie of op de computer. Maar zoals hier, dat we eventjes voor in de kerk komen, dat hebben we heel lang niet gehad. Dus ik ben echt super blij dat jullie er zijn. En ik zou heel veel willen vragen aan jullie, maar jullie gaan straks ook lekker in je eigen groep, denk ik, wel even praten over nou, hoe het met jullie gaat. Dus jullie mogen zo naar je eigen plek toe, na het lied. Maar ik wil eerst iets vertellen over deze lantaartjes die hier staan. Want we hebben bedacht dat het mooi is als jullie naar je eigen groep een lichtje mee mogen nemen. En Jezus zegt in de Bijbel, ik ben het licht voor de wereld, voor alle mensen. En als je bij mij blijft, als je in mij gelooft, dan zul je nooit echt in het donker zitten. Nou, om dat een beetje zichtbaar te maken, gaan we nu de lantaartjes aansteken. En die ga ik aansteken aan het licht van de paaskaars. En dan heb ik wel jullie hulp bij nodig. Is er iemand hier bij jullie die zeg maar in van de basisschool in groep 1 of 2 zit? Ja? Wil jij even helpen? Wil jij deze vastpakken aan dat dingetje daarboven? Ja? Heel goed. Kijk, en dan ga ik het licht van deze kaas, dat noemen we de kaars, dat noemen we de paaskaars, ga ik in het lantaartje doen. Zo. En doen we het deurtje dicht. Dan kan het niet misgaan. Geef hem nog even. Zo. Ja. Is er iemand van jullie die in groep 3 of 4 van de basisschool zit? Het zijn er meer, hè? Ik zal jou vinden het eerste. Mag jij naar voren komen? En ook een lantaartje pakken. Yes. Jij mag hem meenemen. Straks naar je groep. Oh. Jij mag hem ook meenemen naar je groep straks. En dan wil ik nog iemand van groep 5 of groep 6. Ja, mag jij komen? Mag jij ook een lantaartje pakken? En yes. En dan zal ik de lantaartjes aan doen voor de tienergroepen. En we gaan nu een lied zingen. Na dat lied mogen jullie met je leiding naar je eigen groep, ook de tieners mogen een lantaarn meenemen naar de tienergroepen. En straks als jullie terugkomen, mogen jullie hem weer hier op de tafel zetten. En dan gaan we ook op de zondagen dat er geen kinder- of tienerprogramma is, voorin hier in de kerk één lantaarn aansteken. Om te laten zien dat dat het moment is dat je ook thuis, als je misschien papa of mama de dienst bekijkt, dat je dan ook zelf met behulp van een werkblad of met de kinderbijbel ook een moment kunt hebben met God en met de Bijbel. Het kinderlied.
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden.
zoen nog tieners.
Ja, daar zijn we weer. Deze keer in de huiskamer van de familie De Vouw. Die kijken hier ook de dienst mee, zoals je ziet. En naast mij zit Mark. Mark, ja, kerk zijn in coronatijd. Hoe vind je dat?
Ja, het is wel even wennen. Zeker in het begin van hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we zelf dat vormgeven thuis?
Mm-hmm.
En gaandeweg, dan vind je daar ook je ritme in. Ja. Ochtends maak je het boek klaar, ga je hier tv aanzetten.
Mm-hmm.
En zorg je dat je op tijd de dienst bij kan komen.
En is dit ook de manier waarop jullie meestal de dienst volgen? Zo?
Ja, meestal wel een beetje op deze manier zo, ja. Ja.
Mm-hmm. Wel heel anders.
Dat is heel anders dan dat je het in de kerk maakt, dat klopt.
Wat mis je nou?
Vorige week waren we voor het eerst weer een keer in de dienst. En wat je dan mist, dan merk je toch wel, ja, kerk zijn is ook het samen zijn.
Mm-hmm.
En dan merk je, ja, dat heb je wel gemist. Of na de dienst, mensen kunnen aanspreken van, hoe is het nu met iedereen? Ja, je leeft het toch wel in een kleine bubbel, zeg maar, heel die coronatijd.
Mm-hmm. Ja. En heeft het ook voordelen om lekker thuis op de bank de dienst te volgen?
Ja, de interactie tussen elkaar is, je kan natuurlijk meteen, als iets opvalt in de dienst, van, dan kan je meteen met elkaar over hebben. Of als je iets in een preek hoort van, dat is wel bijzonder, kan je daar ook. Ja, je kan er wat sneller meteen op reageren.
Mm-hmm.
En, ja, vaak in de kerkdienst, dan heb je de preek gehoord en daarna ga je aan de koffie en dan ben je, ja, misschien wel vergeten van, oh ja, dit wil ik even tegen iemand zeggen.
Ja.
Tegen elkaar even zeggen.
Ja. Oké, dus je zegt eigenlijk van, er is ook nog wel een groot verschil of je nou alleen naar die dienst zou kijken of je zou zien dat qua beleving wel uitmaakt.
Ja, dat maakt zeker uit. Ik denk, als je maar alleen achter een schermpje zit, dat het wel, dat kan wel heel eenzaam kan zijn.
Dat je nu toch iets meer het samengevoel hebt.
Ja.
Zeg maar. Ja. Nou goed, en zo bij zo'n crisis dan merk je dat sommige mensen heel erg denken van, een bedreiging, alles is anders dan we gewend zijn. En anderen die spotten juist kansen. Ja, hoe zie jij dat eigenlijk?
Elke verandering, dat is even wennen, maar het brengt ook weer nieuwe kansen met zich mee. Je kan op een andere manier, merk je dat je toch ook weer, ja, in dit voorbeeld van kerk zijn, kan je ook wel het kerk zijn weer vormgeven.
Mm-hmm.
En dat is wel mooi dat het merkt, van het hangt niet aan een stenen gebouw vast, je kan ook. Met elkaar kan je dat, en zeker nu met de techniek, kan je dat ook wel op andere manieren vormgeven. Dat merk je wel heel duidelijk.
Ja, ik vroeg het net aan jullie ook al. Als je nou denkt van, wat is nou het allerbelangrijkste voor ons als kerk om in de gaten te houden of om aandacht voor te hebben als het gaat om hoe we samen toch zo goed mogelijk kerk proberen te zijn in deze rare tijd. Wat popt er dan bij jou op?
Ik denk dat de uitdaging is hoe hou je de samenhang met elkaar vast, zeg maar. Het omzien naar elkaar, hoe kan je dat concreet blijven vormgeven?
Ja.
Als je elkaar toch minder ziet, of met kleinere kringen, merk je wel dat wel lastig is.
Ja, de uitdaging is om te zoeken hoe we elkaar goed kunnen vasthouden.
Ja, ja. Dat denk ik wel.
Nou, dankjewel. Dan gaan we nu over naar de schriftlezing uit Esra en Evi zal die voor ons verzorgen.
Ik lees met jullie Ezra 1, vers 1 tot 3. Opdracht tot herbouw van de tempel. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Dan lees ik nu Ezra 3, vers 8 tot 13. In het tweede jaar, nadat zij naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen, in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, en de rest van hun broeders, priesters en levieten, en alle die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd, met het aanstellen van de levieten van 20 jaar en ouder, om toezicht te houden op de werkzaamheden aan de tempel van de Heer. Jezua, zijn zonen en zijn verwanten, en Kadmiel en zijn zonen, nakomelingen van Juda, waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de arbeiders die werkten aan Gods tempel. Met de zonen van Genadad en hun zonen en verwanten, alle levieten. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de Heer te prijzen, en volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de Heer, en ze zongen in beurtzang: Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog nooit hadden gezien, huilden luid voor hun ogen. De fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was.
Dat was een mooi inkijkje bij de gemeenteleden thuis. Dat stuk taart op tafel maakte me wel enigszins onrustig. Dus ik zal proberen de preek niet te lang te laten duren. Het besef dat de mensen thuis natuurlijk alvast aan de koffie en het gebak kunnen, maar wij nog niet. Boven mijn preek heb ik gezet met een lach en een traan. We beginnen vandaag een nieuw kerkelijk seizoen. De start van dit kerkelijke seizoen is er een zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En voor het oog lijkt het weer heel gewoon. De clubs, de kinderactiviteiten beginnen weer. En zeker voor onze jonge mensen tot 18 kan het min of meer normaal starten. Heel veel andere activiteiten die liggen nog stil. Of daarvan is het nog de vraag, kunnen we wel weer iets doen met elkaar? Misschien denk je wel na met je Bijbelkring. Kunnen we bij elkaar komen en we hebben meer dan 6 mensen, hoe moet dat dan? En wat doet dat met ons? Wat leeft er onder ons? Ik hoor verschillende reacties. Ik hoor en ik proef bij sommige mensen enthousiasme, nieuw elan, nieuwe energie. We gaan er wat van maken met elkaar. We gaan er het beste van maken en dan niet zo van het beste, nou ja, we moeten maar proberen te redden wat er te redden valt. Nee, we gaan juist deze tijd van corona gebruiken om iets nieuws neer te zetten. Het is een kans om op een meer eigentijdse manier kerk van Jezus te zijn. Een kans om te leren dat we ons geloof verbinden met het leven van elke dag. Dat het niet alleen verbonden is aan deze plek, dit gebouw. Het kerk zijn te maken heeft met de netwerken waar je elke dag van de week in leeft. met de plek waar je woont, in je wijk. Veel christenen zien in de coronacrisis een kans om op een nieuwe manier te leren wat kerk zijn betekent. Ik zie ook een andere kant. Ik hoor een andere kant. Mensen die echt het gemis ervaren. Die die oude vertrouwde manier van kerk zijn missen. En we zagen het ook voorbij komen. Juist dat stukje ontmoeting. Gewoon elkaar even spreken en zien bij een kopje koffie. Wat kunnen we dat missen? We hebben het ook gehoord hoe we het missen om samen uit volle borst Gods lof toe te zingen. En achter zulke gemiservaringen kan ook de bezorgde vraag zitten van, komt het nog wel weer terug? Die verbinding die we met elkaar hebben ervaren, komt die ooit terug? Of misschien heb je wel zoiets van, voor corona had ik ook wel het gevoel dat het minder werd, onze band met elkaar. Dan nu corona, en hoe zal het dan worden? En hoe zal het gaan met die mensen die we toch al minder vaak zagen? Echt gemis. En ook echt enthousiasme, en ik merk ze in mijzelf. Bij de start van een nieuw seizoen denk ik ook echt van, yes, laten we ervoor gaan met elkaar en laten we proberen, ook als Emmauskerk, de kans van deze situatie aan te grijpen. En hoe prachtig is dat, dat we zien dat er bijvoorbeeld bij jullie thuis een kring ontstaat van mensen die elkaar opzoeken. Trendsetters noemde Tinko hen. Ik zie de kans en ik voel bij mezelf ook het gemis. Op die momenten dat je als voorganger op het podium staat bijvoorbeeld en de camera inkijkt. En ik mezelf afvraag, wie zit er daar aan de andere kant van de glasvezeldraad en wie zit er daar niet? Ik word ook wel eens bezorgd. Het enthousiasme en de zorg, de lach en de traan, ik ken ze. En misschien jij, misschien u ook wel. Ezra 3 heb ik uitgekozen als schriftlezing voor deze startzondag, omdat in Ezra 3 die beide kanten ook zo prachtig naar voren komen. Ezra 3 verplaatst ons naar de tempel in Jeruzalem, maar vergeet even voor een moment alle plaatjes die je misschien in je hoofd hebt van die tempel. Misschien heb je een plaatje in je hoofd van een prachtig gebouw met mooie natuurstenen en koperen en zilveren en bronzen ornamenten en kostbaar hout, vergeet het. Denk aan het plaatje wat je in je hoofd hebt van Beirut een paar weken geleden. Na de ravage. Eén grote puinhoop, letterlijk puin. Zo staan we daar als het ware in Jeruzalem. Tussen puinhopen. Een plek waar 50 jaar geleden alles wat branden kon verbrand is, alles wat gesloopt kan worden gesloopt is. En waar een halve eeuw lang nu al de natuur vrij spel heeft. Je ziet bomen, je ziet struiken, je ziet onkruid. Echt een puinhoop. Maar midden tussen die puinhopen zie je ook de sporen van recente activiteit. Ergens in die chaos zie je rechte lijnen. Zie je dat het onkruid verwijderd is. Zie je nieuwe steen, nieuw geordende steen in een recht patroon. Hé, hey, dat zijn de fundamenten van een nieuw gebouw. En terwijl we daar zo staan te kijken, in de vroege ochtend, zien we mensen aankomen. In de verte staan wat hutjes en opgelapte huizen. En er komen opeens allemaal mensen naar die plek toe op de Tempelberg. We zien priesters in hun mooie priestergewaden. We zien bouwvakkers in hun werkkleding, stevige mannen. We zien opa's en oma's, we zien gezinnen, we zien mensen die alleen komen. Ze lopen naar de Tempelberg toe en vormen een grote cirkel rondom die fundamenten van het gebouw. We zien opeens in het midden een altaar, we zien priesters, we zien een offerdier. We zien de glinstering van de ochtendzon in een mes, we zien bloed vloeien. We ruiken de reuk van een brandoffer. Het ochtendoffer is gebracht midden in deze puinhoop. En als de priesters klaar zijn, dan komen de bouwvakkers in beweging. Met hun grote spierballen lopen ze naar één plek toe in het fundament waar nog een gat is. Ze beginnen stenen te wrikken. Je hoort het knallen van de zweep. Lastdieren worden aangespannen. Grote steenblokken worden verplaatst. Er wordt hard gewerkt. En de priesters en de bevolking, ze kijken toe. En dan komen er priesters naar voren. Een hele grote groep priesters met trompetten. En ze beginnen een lied, een melodie te spelen. Op die kale heuvel klinkt opeens muziek. En daar, er komen 128 zangers naar voren. 128 nakomelingen van Asaf, de oude tempeldirigent. Met snaarinstrumenten bij zich. En ze beginnen te zingen. Het geluid van 128 geschoolde professionele zangers. Eén groot mannenkoor. En ze heffen het aloude lied van David aan. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw voor ons volk. Echt zo'n kippenvelmoment. Als dat lied klinkt over die dorre, kille stenen op een ochtend. Een kippenvelmoment. En als je even om je heen kijkt en je kijkt naar die mensen die daar staan, dan zie je allemaal mensen met tranen in de ogen. Mensen die elkaar eventjes een huk geven. En als dan de allerlaatste steen van de fundering op zijn plek ligt, begint er opeens iemand te juichen. Yes, yes, het nieuwe begin is er. En na een aarzelend begin zie je alle mensen mee gaan doen. Al die mensen die staan te kijken beginnen ook te juichen. Yes, God is trouw. God laat ons niet los. God doet wat Hij beloofd heeft. Er is een toekomst voor ons en voor ons volk. Eén groot feest. Tenminste, zo lijkt het. Maar dan kijken we nog eens goed. Want tussen die feestvierende mensen zie je ook ouderen staan. De tranen in hun ogen waren geen tranen van blijdschap, maar tranen van verdriet. Want die oudere mensen weten nog hoe het 50 jaar daarvoor was. 50 jaar geleden waren ze jong en waren ze ook in Jeruzalem en zagen ze met eigen ogen hoe vreselijk het was. De soldaten van Babylon, het slopen, het moorden, het mishandelen, het misbruiken. Misschien herinnerden ze zich nog hoe prachtig die eerste tempel van Salomo was. Met al dat goud, al die prachtige stenen. En nu staan ze te kijken op die kale heuvel in die enorme chaos, die puinhoop. En we zijn maar met zo weinig. Hebben ze zo lang moeten ploeteren en alleen liggen de funderingen er nog maar. Hoe zou dit ooit nog wat kunnen worden? Ja, hoe zou het ooit waar kunnen worden wat God heeft beloofd? God die had beloofd via de profeten Jeremia, Jesaja, Ezechiël, dat niet alleen het volk terug zou gaan naar Jeruzalem en dat ze niet alleen de tempel weer zouden herbouwen, maar dat zelfs de glorie van de tweede tempel nog groter zou worden dan de tempel van Salomo. En het contrast is zo groot met wat ze nu voor hun ogen zien. En het gemis aan wat er was is zo intens. En dus staan die oude mensen daar midden van die feestvierende menigte te huilen. En hun gehuil zwelt aan tot een jammerklacht. Ach Heer, wat een pijn voelen we nog. Ach Heer, zou het ooit nog wat kunnen worden. Ach Heer, zouden deze dorre, doodse stenen ooit nog iets levends kunnen worden? Als we daar zo staan in gedachten tussen de gemeenschap in Jeruzalem, dan vind ik het bijzonder dat die beide kanten, feestvreugde, gemis, er mogen zijn. Vaak in de Bijbel lees je, als de mensen iets doen, als het volk iets doet, dat er dan een soort commentaarstem op de achtergrond is. Een verteller of een profeet die namens God zegt wat God ervan vindt. God vond dit of dat goed en zegende hen, of God vond dit of dat niet goed en strafte hen. Maar in Ezra 3 is er geen commentaar. En uit die stilte leid ik af dat beide er dus mogen zijn. De vreugde, prijs de Heer, want Hij is goed. En het gemis. Aan de stromen van Babylon, daar zaten we en we huilden. Ze mogen er beide zijn. En kijk dan eens wat er gebeurt als we die situatie van die gemeenschap van ballingen, lang geleden, in Jeruzalem leggen naast onze eigen situatie. wij die gemeente van Jezus Christus mogen zijn in coronatijd? Zou het kunnen dat God ook ons wil zeggen dat ook voor ons beiden er mogen zijn? Misschien wel moeten zijn. Het gemis over wat nu niet kan. Want het is toch gewoon gek? Het is onze core business als gemeente van Jezus Christus om zijn lof te zingen. En een liefde uit volle borst. Liederen die de Geest ons ingeeft. En hoe prachtig het ook is dat onze band ons voorgaat in die lofzang. We missen het toch gewoon, het zingen. Er is gemis over dat we elkaar niet op de manier die we gewend zijn kunnen zien. En niet op die manier een lichaam van Jezus kunnen vormen. Er is toch gemis? En het gejuich, laat dat er ook vooral zijn. Niet zozeer over onze plannen, over onze activiteiten. Over dat wij allemaal alles weer bij het oude willen hebben. Of juist dat wij zo graag nieuwe dingen willen introduceren. Maar het gejuich over God. Want dat is wat die priesters doen en waar ze ons in voorgaan. Namelijk juichen over God. Hij is goed. En hij is trouw. Dat is ook voor ons in het nieuwe seizoen Gods goede nieuws. God is goed en hij heeft werkelijk het goede met ons voor. En dat is wat God ook had gezegd tegen Israël via Jeremia toen ze nog in ballingschap zaten. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat belooft God ook ons. Hij heeft het goede met ons voor. Hij heeft ons geluk voor ogen. Ook in deze coronatijd. En God is trouw. God laat niet zomaar los wat hij begon. Zoals hij 4000 jaar geleden ongeveer begon met Abraham en Sara. En een weg gaat met mensen. God kan een coronacrisis ook wel aan. Want God heeft al zoveel dingen aangekund met zijn mensen. En Jezus Christus heeft toch gezegd, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is een belofte van de Heer die de dood en het dodenrijk heeft overwonnen. Dan zal hij ons toch ook wel leiden door deze tijd heen. Daarom is het beste wat wij kunnen doen in een nieuw seizoen, is dat we echt onze hulp, onze verwachting stellen op hem. Dat is ook wat God tegen Israël had gezegd, nog in ballingschap. Dit is de tijd dat ik me even verberg, maar er zal een tijd zijn dat jullie mij zullen zoeken en dan zal ik me laten vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Laten we dat doen. Ook in deze tijd, juist in deze tijd, God zoeken. Met alles wat in ons is en ons beseffen dat we echt van hem afhankelijk zijn. Tot slot. Laten we er wel mee rekenen dat we met God soms ook nieuwe wegen moeten inslaan. Dan ga ik nog één keer terug naar de Joodse gemeenschap in Ezra 3. Uiteindelijk zouden deze mensen na veel moeite en tegenstand en 20 jaar verder lukken om de tempel te herbouwen. Maar het oude normaal van de tempel van Salomo en zo zou nooit meer terugkomen. De tempel werd wel weer mooi. Maar bleef altijd de tempel van een stukje van Gods volk. Dat grootste deel van Gods volk bleef in Babylon of ging ergens anders wonen in Egypte. Die kregen in die tijd het jodendom van de Gola, de mensen die teruggekeerd waren naar Jeruzalem, en het jodendom van de diaspora, de mensen die in de verstrooiing bleven wonen. En daar in de verstrooiing ontstonden nieuwe vormen. Daar bedachten mensen, laten we elkaar gaan opzoeken, we kunnen niet naar de tempel. En later werd ook de tweede tempel verwoest, dus er was er helemaal geen tempel meer. Laten we elkaar niet opzoeken in de tempel, maar in onze eigen gemeenschap. Met onze buren, met de mensen in onze eigen dorpen, van onze eigen wijk. En dat gingen ze shul noemen of synagogen. Dus er ontstond een nieuwe vorm van gemeente zijn. Naast de tempel, de synagoge. Het oude normaal kwam niet meer terug, er ontstond een nieuw normaal. En nou ja, het is voor ons nog veel te vroeg om te kunnen zeggen hoe ons nieuwe normaal eruit zal zien. Of het oude normaal weer terugkomt en hoe dan en wat er veranderen zal. Wat we wel weten, is dat God trouw is. God houdt ons vast. En God is de God die soms zijn gemeente ook leidt op nieuwe wegen. Laten we daar ook voor openstaan in een nieuw seizoen. Misschien is het zo dat God ons nieuwe wegen wijst. Het is al langere tijd het verlangen van veel mensen in onze gemeente om te ontdekken hoe we kerk kunnen zijn op locatie, in kleine kringen, in je eigen wijk. Misschien is dit wel de tijd waarop God zegt, ga het maar doen. Ga maar op weg, ga maar ontdekken hoe dat kan. Dus laten we ook met verwachting en met nieuwsgierigheid met elkaar een nieuw seizoen ingaan. En we sluiten af met een lied. Het lied van de ballingen in Babylon. Een lied over een traan en over hoe God onze tranen verandert in een feestlied. Psalm 126. Amen.
De collecte is vandaag voor het jeugdwerk in de gemeente. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dominee Ad van der Dussen, die gisteren zijn verjaardag mocht vieren. Met veel blijdschap kondigen we aan dat Xander Buters en Janneke Gredanus op 12 september, aanstaande zaterdag dus, met elkaar hopen te trouwen. De bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in onze kerk om 2:30. Voor niet-genodigden, die zijn er helaas, is de dienst uitsluitend te volgen via Emmaus TV. Afgelopen zondag waren de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers. Het is heel bemoedigend dat veel belijdende leden hun stem hebben uitgebracht. De volgende broeders en zusters zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd. Als ouderling voorzitter Gesina Derks. Als taakveldouderling jeugd Nathalie Ekelmans. Als taakveldouderling pastoraat Jan Verstraten. Als wijkouderlingen Anja de Bruin, Wilma Thijs, Henk Bijl en Evert Verboom. Als diakenen Marco Barink en Daniel Brouns. Eventuele bezwaren kunnen nog tot en met 6 september, dat is vandaag, worden meegedeeld aan de scriba. De bevestiging zal dan volgende week zondag plaatsvinden, zo de Heere wil. En dat is 13 september. Nog even een herinnering aan het gebruiksplan. En dan gaat het in dit geval met name over het vertrek uit de kerkzaal. Het is echt de bedoeling dat u de kerkzaal verlaat op een ordelijke manier. En dat wil zeggen dat degenen die achteraan zitten als eerste vertrekken. Maar dat u dan ook echt vertrekt en niet halverwege in een hal blijft hangen. Dus rij voor rij gaan we de kerkzaal uit en we beginnen achterin. In het kader van elkaar niet besmetten is dat toch echt de bedoeling. Dus graag daar vanaf dit moment ook rekening mee houden dat we van achteruit de kerkzaal verlaten, rij voor rij. U wordt uitgenodigd door de ouderlingen, heb ik begrepen. Maar dat ben ik niet. Dus ik weet niet, misschien de koster? Ja, de koster gaat dat doen. Dus wacht u op de uitnodiging en verlaat u dan de kerk. Lia ten Hoven zal nu nog het een en ander toelichten over het verdere verloop van de startzondag. En terwijl zij naar voren komt, doe ik graag nog even een oproep voor de startactiviteit van het jeugdwerk. Het volleybaltoernooi, dat om 12 uur begint, heeft nog wat ruimte. Sterker nog, er zijn 2 teams. Dus als u er echt een toernooi van wilt maken, geef u dan alsnog individueel of als groep op, zodat we er werkelijk een groots toernooi van kunnen maken. Hierbij dus nogmaals uitgenodigd om u aan te melden. En dat mag u doen bij Pieter. Daar.
Ja, ik heb nog een aantal praktische zaken over de startzondag. Vervolg op wat Martin zei. Als u straks de kerk uitloopt, dan is er koffie. Er staan buiten 3 tafels, links 1 en rechts 1 met koffie en thee. Dus u loopt naar buiten, pakt uw kopje koffie, loopt dan door naar de 3e tafel. Daar vindt u melk, suiker en koekjes. En dan steekt u over naar het grasveld. Dus dat hele in de hal blijven hangen verhaal. Naar buiten, langs de koffie, naar de koekjes en naar het grasveld toe. Voor de kinderen staat er drinken en koekjes op het grasveld bij het springkussen. Leef je uit, zou ik zeggen. Maar hou een beetje toezicht op je eigen kinderen. Er afvallen is op eigen verantwoordelijkheid. Verder staan er op het grasveld straks 5 staattafels. En op iedere staattafel liggen grote velle papier. En op iedere tafel staat ook een vraag. Zoek eens iemand uit die koffie aan het drinken is en loop langs zo'n tafel. En ga eens met elkaar in gesprek over deze vragen. Je kunt, als je zelf geen pen bij je hebt, er liggen ook pennen. Schrijf dan gerust een reactie bij de vragen, zodat je ook een beetje weet wat andere mensen vinden. Daarnaast is er ook nog gelegenheid om straks te blijven en te picknicken. Dat kan in het hele gebied tussen het springkussen en de staattafels. En daarachter wordt straks gevolleybald. En de belangrijkste regel, 1,5 meter afstand houden. Lijkt me niet zo moeilijk, maar doe je best. Voor de mensen die thuis meekijken, stap op je fiets, spring in je auto en kom lekker even langs. Voor een stukje ontmoeting, voor een kopje koffie, voor een picknick of om mee te doen aan het volleybaltoernooi. Tot straks.
Welkom terug allemaal. De eigenlijke reden waarom we die kaartjes hebben is dat we nogal eens een groep vergaten. Maar nu hebben we dus een heel overzichtelijke manier om te checken of we alle groepen hebben. Ik mis nog een lantaartje, dus er is nog een groep niet. Ik ga er even vanuit dat de andere groep straks terug zal komen tijdens het laatste lied. Ik wil ons graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we komen bij u. We komen bij u met het gebed voor uw wereld, voor uw mensen, voor alle mensen, voor de leiders van deze wereld en voor de verschoppelingen, voor iedereen daartussenin. Heer, zegen hen. Laat uw licht over hun leven schijnen. En geef dat alle mensen in uw licht hem mogen kennen die het licht van de wereld is. Jezus Christus, uw Zoon. Vader, we bidden voor uw kerk. Voor alle mensen op deze wereld die hun geluk en redding alleen van Jezus verwachten. Zegen ons en leid ons op weg naar het moment dat u komt om alles nieuw te maken. En u alles zult zijn en in allen. Ja, Heer, wilt u ons leiden als gemeente. Ook in deze tijd om nieuwe wegen te ontdekken. Voor hoe we nu kerk kunnen zijn. In deze tijd. En uw licht, uw liefde, uw waarheid kunnen delen. In deze samenleving. Help ons alstublieft. En leid ons. Vader, we danken u dat Xander en Janneke gaan trouwen. En we bidden, Heer, dat ze een geweldige trouwdag mogen hebben. Dat ze echt feest mogen vieren, feest in u. Omdat u hen liefde geeft. Ondanks de beperkingen die er zijn, dat het een feest mag zijn. En dank u wel dat ze willen bidden om uw zegen en wilt u die rijkelijk geven. We danken u, Heer, voor de verkiezing van de ambtsdragers. We weten ons daarin door u gezegend. We bidden u dat u een zegen wil geven ook over de ontmoeting straks, de startzondag. Dat we ook zijn, Heer, bij mensen die niet zomaar naar de kerk kunnen komen. En help ons om oog en hart voor elkaar te hebben. We bidden u, Heer, voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. We danken u voor zoveel jongeren, voor kinderen, voor tieners, jongvolwassenen, die ook allemaal bij deze gemeenschap mogen horen. Wilt u hen zegenen, Heer? Wilt u geven dat ze u mogen ontdekken als de levende God? De God die er echt is, ook in ons leven vandaag. Wilt u ons zegenen hier als jeugdwerkers, als leiding van de clubs en de kinderbijbelgroepen, de tienergroepen, de catechese, als mentoren van jongeren. Heer, geef dat we iets mogen laten zien van wie u bent voor ons. En dat dan gebruiken, Heer, dat de vonk mag overslaan. Zo bidden we, Heer, voor het nieuwe seizoen dat begint. Wilt u alle activiteiten zegenen. En geven dat er voor elk kind en elke jongere een vriend mag zijn. Dat ze mogen ontdekken dat u onze hemelse vriend bent, Jezus. En dat we ook vrienden kunnen hebben met elkaar in de kerk. Dat u zegene, Heer, die jongeren die belijdenis willen gaan doen of daar nog over nadenken. Heer, wilt u hen ook geven dat ze goede gesprekken mogen hebben met mensen om hen heen om te groeien in hun keuze of ja, nog dingen duidelijk te krijgen. Wilt u ook zijn, Heer, bij jonge mensen die het moeilijk vinden om te geloven. En misschien vinden ze het ook wel moeilijk om dat te vertellen in de kerk. Want wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Wilt u hen helpen om het te bespreken? En wilt u in het bijzonder ook voor hen laten zien dat u er echt bent? Dat u van ons houdt? Heer, zo bidden we u. Wilt u uw zegen geven over het komende seizoen? Over alle momenten dat we elkaar ontmoeten in het pastoraat, in kringen, in vergaderingen. Wilt u ons gebruiken, Heer, en wilt u ons werk vastmaken in uw werk? Ja, het werk van onze hand bevestigt dat. In Jezus' naam, amen. We gaan luisteren naar het laatste lied in deze dienst. U bent de God die roept.
U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft. Als aan u toegewijd, mijn hart en mond geleid, ja, Jezus is mijn Heer, dan kniel ik voor u neer. Ik heb jou gekozen, opgedragen, om mijn weg te gaan, in mij blijvend vrucht te dragen. Ga dan in mijn naam, Heer, wij zeggen ja en amen, brengen u daarvoor de eer. Wij beleiden allen samen, Jezus onze Heer. Mijn Jezus geeft mij kracht, als ik uw hulp verwacht, voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk. Als u mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand, Heer, neem me bij de hand. Blijf in mijn liefde alle dagen, in liefde voor elkaar, wat je de
De mobiele dominee-unit is inmiddels aangekomen in het hartje van Eindhoven. Achter mij zie je de Blob en de McDonald's en de Mediamarkt. En om mij heen staan de leden van de burgerkring. Zelfs voorzien van een van de schattigste baby's ever. Ik hoop dat die ook goed in beeld was. En over schattig gesproken... Nee, naast mij staat Marinte. Hey Marinte, wil je nog? Of... Toch wel, gelukkig. Hey Marinte. Kerk zijn in coronatijd. Hoe is dat voor jou?
Ja, nou, het bijzondere was dat ik ongeveer een week voordat corona begon aangemeld had als lid.
Mm-hmm.
Dat heeft wat vertraging opgelopen om dat allemaal officieel rond te krijgen met al het coronagedoe.
Mm-hmm.
Maar het fijn is dat je dan inderdaad wel binnen de kerk al in een groep als de burgerkring zit. Dus dat je wel je aanspreekpunten binnen de kerk hebt om toch contact te blijven houden met mensen en dus de kerk.
Dat je niet gelijk helemaal hoeft te zwemmen, terwijl er misschien niet eens zoveel is om in te zwemmen. Want ja, ja. Je ziet die ook niemand eigenlijk.
Nee, dat inderdaad. Ja.
Ja. En in de kerkdiensten, hoe volg jij die over het algemeen? Alleen of in een groepje? Of wat is jouw gemiddelde voorkeurstijl van dienst volgen?
Ik heb de meeste alleen thuis gekeken inderdaad. Voordeel is ook wel dat je kan kijken als je niet in Eindhoven bent. Dus ik heb een aantal keer ook dat ik toevallig het weekend bij mijn ouders was. En dat ik thuis uit moest vechten met mijn ouders welke diensten gingen kijken.
Ja.
Maar het is wel bijzonder dat je dat makkelijk andere mensen mee kan laten kijken buiten Eindhoven met de dienst.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel een voordeel. Ik hoorde net al mensen zeggen dat het ook een voordeel is dat je vanuit je bed de dienst kan volgen.
Ja, inderdaad. Met je pyjama aan.
Ja.
En je kijkt dus soms ook wel eens alleen.
Ja.
Hoe is dat?
Ja, je mist inderdaad wel het stukje napraten.
Mm-hmm.
Dat is inderdaad, op zich is het alleen de dienst volgen gaat prima.
Ja.
Misschien nog wel beter, omdat je wat minder afgeleid bent door van alles om je heen.
Mm-hmm.
Alleen het stukje napraten inderdaad, dat is wel iets wat je dan mist.
Ja, inderdaad. Nou, jullie hebben net hier achter mij bij het bankje voor de HEMA met z'n allen de dienst gekeken.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat een hele bijzondere ervaring was.
Ja, het is zeker heel fijn om weer een beetje bij elkaar te komen en de dienst met elkaar te kijken. Alhoewel het afleidingsgehalte hier zo midden op straat toch wel vrij groot is.
Ja, we horen af en toe wel wat voorbij brommen
ja,
ook, hè?
Ja,
ja, ja. Hey, en als je nou nadenkt over kerk zijn in coronatijd, wat denk je nou dat het belangrijkste is waardoor we toch zo goed en zo kwaad als het kan kerk kunnen zijn in deze tijd?
Ik denk inderdaad wat er nu gebeurt en wat we eerder al gezien hebben deze dienst is toch proberen in kleine groepjes met elkaar te kijken, elkaar op te zoeken. We hebben een aantal keer na de dienst online koffie gedronken met elkaar als burgerkring.
Ja.
Dat is dan toch wel de manier om een beetje in contact te blijven met elkaar.
Mm-hmm. Ja. Dus,
ja, inderdaad, toch elkaar opzoeken waar het kan.
Ja.
En anders online.
Ja. Ja, fijn dat dat ook kan. Want ook als het niet lukt om in een groepje bij elkaar te komen, dan heb je alsnog weer op andere manieren contact. Of inderdaad ongedacht, zoals dat je dan met je ouders bijvoorbeeld kijkt.
Ja.
En dan uitvecht welke dienst het wordt. Maar je kijkt ook weer in hele andere samenstellingen.
Ja, zeker.
Dat kan ook wel weer verfrissend zijn, kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja. Nou, dankjewel dat je ervaringen even met ons wilt delen.
Graag gedaan.
Daarmee zijn we ook bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En de dienst eindigt, zoals altijd, met de zegen van onze Heer. En in de liturgie wordt de zegen eigenlijk altijd voorafgegaan door een kort zinnetje, wat we de zending noemen. En dat is eigenlijk de opdracht om weer de wereld in te gaan. Om op de plek waar je woont en leeft het goede nieuws ook echt te belichamen. Om de liefde en ook het recht waar God voor staat en wat hij is, om dat zelf ook weer uit te delen nadat je daar iets van hebt ontvangen in de kerkdienst. En wat mij betreft is er voor vandaag geen betere locatie om de zegen vanuit te ontvangen dan Hartje Eindhoven. Met mensen om je heen, midden in de wereld, de plek waar we leven, wonen en werken. En daar wil ik jullie vragen om voor te gaan staan. Ga dan weer van hier. Leef het evangelie en ontvang daarvoor de zegen. God zegent je en beschermt je. God schijnt met zijn licht over je leven en is je genade. God is heel dicht bij je en geeft je zijn vrede. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ, it's enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back.
Wat zeg je?